Zielig een geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de 16e psalm, de versen 3 en 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mag gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het derde en zesde vers uit Psalm 16. Nu met elkaar de belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in Hebreeën 11. De versen 1 tot en met 10. We noemen nu Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 10. Waarna we zingen het derde vers uit Psalm 84. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is.
Thank you.
tekstversen die we in dit uur met u gaan overdenken, lezen we weer in Hebreeën 11 het 9e en 10e vers. Hebreeën 11, 9e en 10e vers. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Vragen u met elkander om des Heeren zegen. En als wij in dit avonduur aan deze plaats des gebeds saamvergaderd om de kandelaar van uw getuigenis, u, o Heere, bidden om uw zegen, ach, moeten we belijden dat die zegen onzerzijds duizendvoudig verbeurd en verzondigd is, dat er aan de zijde van het schepsel niet enige reden is waarop ge uw weldadigheden, uw goedertierenheden en uw barmhartigheden bewijzen zoudt. Ach, Heere, onze gerechtigheden, ze zijn als een weg werpelijk kleed. Wanneer we dan ook buigen voor de troon uwer majesteit, heerlijkheid en heiligheid, en u bidden om genadig ons te willen zegenen, pleiten we op die volkomen gerechtigheden van hem, die met u en den Heilige Geest is in enig God, en die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Pleiten we op de gerechtigheden van die gezegende Christus, die beminnelijke Zoon Gods, die toch uit eeuwige liefde tot u, o Vader, en uit eeuwige liefde tot zijn volk, zijn bruid, zich gegeven heeft om ons vlees en bloed aan te nemen, af te dalen uit die hemel der heerlijkheid en neer te komen op deze aarde, waar hij ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonden. En hij heeft hier beneden als een vreemdeling verkeerd, gekomen tot de zijne, hebben de zijne hem niet aangenomen. En hij heeft moeten zwerven van de kribbe tot aan het kruis. En hij moest uitroepen: vossen hebben holen en vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederleggen. Maar zo hebt gij, beminnelijke bloedbruidegom, gezegende Heer Jezus Christus, die zijt opgevaren en verheerlijkt aan uw Vaders rechterhand in de hemel der hemelen, een plaats bereid voor al dat volk dat door het geloof met u verbonden wordt. En dat gij, o volzalige God, in den tijd toch krachtdadig, onwederstandelijk, met almachtige kracht komt te roepen uit de wereld en uit de zonden en uit de krachten der hel, om achter u aan te gaan, te reizen uit die stad des verderfs, het verloren paradijs achter zich met vrezen en beven, ervarend hoe de dood het rechtvaardige oordeel over hem is. Maar gij leidt ze toch langs de Sinaï. En daar was wel donder en bliksem, maar daar hebt ge het bloed des verbonds laten sprenkelen, Heere. Zo werd Israël behouden, zo wordt uw volk behouden. Wel gelukzalig die het met Abraham nu kennen mag. Al zullen we nooit op die hoogte van die vader der gelovigen komen. Toch leert ge al de uwen daar iets van, heren, door het geloof te wandelen hier beneden en als een vreemdeling te verkeren, want hier is dan toch het land der rust niet. Als uw kerk het hart goed gesteld is, dan zijn ze hier toch niet thuis, heren. Ach, hier worden ze gewaar dat ze uit en van zichzelf maar niet anders kunnen dan u moeite maken met zonden en arbeid, met ongerechtigheden. Hoe worden ze het hier gewaar in het inleven van hun eigen zondig adamitisch bestaan? We zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En het vlees, heer, ach, dat wil hier zo gaarne blijven. Dat zit zo vast aan alles. En nu is dat leven door het geloof een genadegave zo duur verdiend door u, o beminnelijke Heer Jezus. En waren het u dat geloof als een genadegift in het hart komt te werken door uw woord en uw geest. Ach, daar mag toch wel iets beoefend worden van dit zo onvoorwaardelijk aan u overgeven, dat leven op de belofte des Heeren. Gij die de waarachtige, de ame en de getrouwe zijt, die vervult wat ge belooft, die nog nooit beschaamd hebt, wiens verwachting van u de Heere was. Ach, wat heeft een Abraham het rijk mogen ondervinden, al heeft hij moeten zwerven op aarde, en al was hij in het land der belofte een vreemdeling die her en derwaarts zwerven moest, nochtans verwachtte hij de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester gij, o Heere, zijt. En die verwachting des geloofs deed hem hopen in het land zijner vreemdelingschappen en deed hem bij tijden en ogenblikken wel zingen en getuigen: ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken, en uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streden. Heren, wanneer het uit dat leven van Abraham gaan overdenken en daarin willen zien het leven van uw kerk, ook van vandaag, heren, mochten we ons eigen leven in vinden. Want zolang we hier nog zo thuis zijn, zijn we nog uit de aarde aard. En dan zullen we straks met die aarde eens vergaan. Ach, die hebben toch geen thuiskomen, heren, maar die vreemdelingen, die zwervers, wier leven verlegd is in u, o dierbare Christus, die het leven is, en die strijden de strijd des geloofs. Ach, die hebben toch een thuiskomen, mochten hun harten door het woord eens bemoedigd, versterkt, verkwikt worden. Heren, mocht ge het geloof in hun harten door de overdenking van dit woord genadig versterken. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. En heren, waar het geloof nu versterkt wordt, daar zal de hoop weer levendig zijn. En dan is het toch door de liefde werkende. Wel nu dan, heren, het mocht voor de vreemdelingen hier beneden tot hun vertroosting en bemoediging zijn. En ze mogen het kruis weer opnemen, de weg weer gaan, verwachtende de stad die fundamenten heeft. En mocht het de onbekeerde eens tot heilige jaloersheid verwekken, en dan dragen we ze alle aan u op, heren, onze kinderen, onze jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Ach, lieve Heer, open nog eens blinde zielsogen. Wil nog eens harde harten verbreken en stramme knieën voor u doen buigen in het stof. Gij hebt maar een enkel woord nodig. Kom nog eens met die almachtige en krachtdadige roeping. Ook in de harten van jong en oud te werken. Ge mocht ze me strekken uit de stad des verderfs uit de wereld. En ge mocht ze ook pelgrims maken op de smalle weg die ten leven zijt. Heer, ge hebt ook beloofd dat gij het wilt doen door uw woord en door uw geest. Door de eenvoudigheid der prediking behaagt het u toch die wonderen te werken en zalig te maken die geloven. Nu, Heere, zo dragen we alles aan u op. Gedenk aan hem die de mond tot u is. Wees gij zijn voorprediker, omdat hij u naprediken mag. Vervul ook hem met uw heilige geest en doe ook zijn hart er maar in delen. Het is het land der vreemdelingschappen. Het gaat toch naar huis toe. En daar zijn we geen inwoners en geen bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en der huisgenoten Gods, om daar eeuwig verenigd met die verloste kerk die er reeds is, voor uw troon verzameld, u eeuwig te eren en te dienen en u eeuwig groot te maken en lof te zingen. Lieve God, maak ons aller hart er maar heilig jaloers op. Leer ons te sterven aan wat geen God en Christus is. En door het geloof uit u te leven. Gedenk zo al uw knechten. Gedenk al uw volk. Wees nog aan alle plaatsen uw heerschap bij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Bouw Jeruzalem, gedenken ook hen die naar ons luisteren. Heer, ge hebt meer dan één zegen en ge zijt aan tijd nog plaats gebonden. Ge mocht ook hun harten willen vervullen met dat heil dat niet vergaat, maar blijft tot in eeuwigheid. Doe het, o Heere, in de genadige vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zo hebben we dan, geliefde, vanmorgen met u mogen overdenken hoe de Heere Abraham met een almachtige, onwederstandelijke, krachtdadige roeping heeft geroepen uit Ur der Chaldeeën. Had hij, zo hebben we beluisterd, naar zijn natuurlijk inzicht gehandeld, had hij met zijn verstand te rade gegaan, dan was hij nooit gegaan. Dan was hij gebleven waar hij was. Helaas, hij voelde zich in dat Ur der Chaldeeën van nature thuis. Maar als God komt en God ons versterkt wordt, dan is het ook uit ook. En dan moeten we. En dan wordt dat moeten een allergenegenst willen. Uit kracht van de liefde Gods in het hart uitgestort. Kom daar dan door de genade des geloofs een gewillig volgen van het lam waar het ook heen gaat. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Hij had door het geloof, en dat is feitelijk uit het geloof leven, heel zijn weg op zijn God gewenteld. En nu mocht Abraham inleven, nu ligt mijn leven niet voor eigen rekening, maar nu ligt mijn leven voor rekening van die God die mij roept en die mij belooft een erfland dat hij gewis en zeker geven zal en mij maakt een erfgenaam van dat Jeruzalem dat boven is. Hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En we hebben hem zien gaan vanmorgen. En we hebben gezegd, hij ging onder een open hemel. En het oog des Heren was op hem geslagen. En dan gaat het ook goed. Want daar is niets zaligers en daar is niets troostrijkers dan te mogen weten in de weg des Heren te zijn. De Heren mee te hebben. Wat zal dan een nietig mens mij doen? Door het geloof. Dat is een leven, geliefde, dat God alleen maar behagen kan. En daarom zegt de Heer het zo nadrukkelijk in zijn woord. En we hebben het daar zo straks met u gelezen. Door het geloof alleen kunnen we Goden aangenaam zijn. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En nu is die Abraham uitgegaan. Hij wist niet waar hij kwam, maar de Heer wist het en dat was genoeg. Dat is ook alweer leven uit het geloof. Je lot en je leven zo in de hand des Heren te mogen laten, dat ge inleeft inderdaad en in de waarheid, de Heer zal het goed maken. Wel nu, de Heer heeft hem gebracht in het land der belofte. Hoe Abraham nu in dat vreemde land geleefd heeft, gaan we nu met u overdenken. En dat lezen we nu in de versen 9 en 10 uit Hebreeën 11. Abraham in een vreemd land. Dan letten we eerst op de wijze van zijn leven. En dan lees ik hier, hij is maar een inwoner geweest. Hij heeft er geleefd in een vreemd land als een vreemdeling, wonende in tabernakelen. Dat is de wijze van zijn leven. En dan letten we op het gezelschap van zijn leven. Hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Oh ja, ze zijn wel vaak eenzaam, maar toch niet alleen, geliefde. En in de derde plaats letten we dan op het uitzicht van zijn leven. Want een leven des geloofs, een gaan als aan des Heren hand, geeft in het land der vreemdelingschappen een ruim uitzicht, een uitzicht op de hemelstad hierboven. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. En zo kon hij een vreemdeling hier zijn, wetend strakjes een burger in het huis mijns vaders. Een kind dat thuis bij vader hem eeuwig volmaakt zal gehoorzamen en dienen. Geliefde, mogen de Heere zelf door zijn heilige geest dit woord voor uw verstand verklaren. Mogen hij het aan uw harten heiligen. Ach, daar hebben we nu maar eens heilig jaloers gemaakt op dat leven van de kerken Gods. Heilig jaloers op dat geloofsleven. Om hier een vreemdeling te zijn, maar te verwachten strakjes boven een kind. Zo geven de Heere dan door zijn Heilige Geest dit woord te verstaan voor uw verstand en hij heiligen het aan uw harten. Abraham in een vreemd land. En we letten op de wijze van zijn leven, het gezelschap in zijn leven en de verwachting van zijn leven. Of wilt ge het uitzicht van zijn leven? We zingen de eerst uit de 105e psalm, de versen 4, 5 en 6. Intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is bestemd voor de Theologische Hogeschool. We zingen dus uit psalm 105, het vierde, vijfde en zesde vers. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Hij is uitgegaan alleen met deze star als gids, Gods lichtende belofte. En op die belofte Gods heeft Abraham geleefd. En daar had Abraham genoeg aan. Daarom was dat uitgaan in het geloof, niet wetende waar hij komen zou, maar niet een waagstuk. Wel nee, geliefden, dat was zich volkomen naar lichaam en ziel met lot en leven aan de Heere toe te betrouwen. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. En zo is dan Abraham in het geloof gegaan en hij heeft in het geloof geleefd in dat land wat de Heere hem zou wijzen, geliefden. Ook dat dierbare en gezegende geloof, dat leeft op Gods beloftenissen, die nimmer hun vervulling missen. Weet het, geloof komt stillekens in lijdzaamheid achter de Heere aan. Een ongeloof, ach, dat is God van den hemel altijd vooruit. Maar het geloof, dat als een genadegifte Gods door de Heilige Geest in het hart gewerkt wordt, dat geloof, geliefde, dat leert de Heere achteraan te kleven. Dat geloof klemt als het ware de almachtige God vast. Dat leeft in en dat heeft ook Abraham al ingeleefd. Wat even later de dichter van Psalm 63 zong: mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Zo is het leven op de belofte dan ook geen dor, geen dodig, geen lijdelijk leven. Integendeel, het leven door het geloof. Slechts Gods belofte bezittend, maar zich op die belofte van die waarachtige God verlatend, dat is een biddend leven. Dat geeft een aanklevend leven. Dat geeft een worstelend leven en dat geeft een werkend leven aan de troon der genade. Dat leven verlaat zich op Gods belofte, op Gods eigen woord, op zijn eigen toezegging. En dat leeft dan in met David in Psalm 119. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wel nu geliefden, dat geloof heeft Abraham ook geopenbaard. En dat is in hem bevestigd in zijn leven in Canaan. Het land dat de Heere hem na een moeitevolle reis gewezen had als het land der belofte, de plaats waar hij als vreemdeling zou wonen. En dan lezen we het hier in de tekst: door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en hij heeft in tabernakelen gewoond. Zie, nu moet ge dit woord inwoner recht verstaan. Dat woord inwoner, dat betekent hier bijwoner. Iemand die er niet thuis is. Hij heeft zijn thuis ergens elders. Hij trekt er slechts doorheen. Als een pelgrim bevindt hij zich in dat land. En zo heeft Abraham zijn hele leven daar in tabernakelen gewoond in dat Canaan als een vreemdeling. Want het was en het bleef toch voor hem een vreemd land, alhoewel het land der belofte was, geliefden. Zie, burgerrechten verkreeg hij er niet. Onder de geërfden in Kanaan mochten van God geroepenen niet geteld worden. Heel dat land Kanaan had de Heere hem als een erfgoed toegezegd. En dat geloofde hij. En dat geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. En toch heeft hij in dat Kanaan als een vreemdeling geleefd. Hij heeft er her en derwaarts gezworven. In de vaste steden der heidenen mocht hij niet wonen, opdat hij met de burgers niet medegeteld zou worden. God had hem geroepen om alleen te zijn. Uit hem zou het zaad gebouwd worden. Dat zou zijn tot een zegen voor alle volkeren der wereld. Abraham mocht zich niet vermengen. En Abraham wilde zich ook niet vermengen, geliefde. Maar steeds als een zwerveling is het gegaan. Op en neer, her en derwaarts. Er niet thuis zijnde. Het enige wat Abraham in dat land der belofte als zijn eigendom verkregen heeft, en dat was een klein stukje grond. Dat was voor hem een erfbegrafenis. Dat was de spelonk van Machpela. En dat kleine stukje grond, dat heeft hij nog peperduur moeten kopen van de kinderen Hets. Maar hij kocht het. En ook dat was geloof, geliefden. Hij kocht dit, die spelonk van Machpela, tot een erfbegrafenis. Want hij geloofde dat straks zijn zaad met hem rusten zou in dit land der belofte. En zo zag Abraham reeds door het geloof zijn zaad dat na hem komen zou zitten en iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, wonende in het land, overvloeiende van melk en honing, wat God had toegezegd en die een waarmaker van zijn woord is. Maar hij zelf, ach, door het geloof is hij slechts een bijwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Hij had geen huis, hij had geen aandeel, hij had geen maagschap, hij had daar geen gemeenschap. Zwerven moest hij, zeiden we, her en derwaarts. Hij heeft slechts in tabernakelen gewoond. Dat wil zeggen, in tenten heeft hij gewoond. En hij heeft de koorden van zijn tent bevestigd, opdat die pennen weer uit de aarde gehaald zouden kunnen worden en hij weer zou kunnen verder trekken met zijn tent. Geen vast huis, geen vaste woonplaats. Als vreemdeling heeft dit kind des geloofs daar in Kanaan gewoond, gezworven. Eerst te Sichem. Dan vinden we hem meer zuidwaarts, tussen Lus, dat is het tegenwoordige Bethel, en Ai. En dan gaat het nog zuidelijker. Dan komt hij tenslotte in Egypte terecht, als er hongersnood uitbreekt. En dan vinden we Abraham weer zijn tenten opgeslagen tussen Sur en tussen weer andere plaatsen ingeliefden. Dan vinden we hem weer bij de eikenbossen van Mamre. Dan gaat het weer naar Gerar. Dan vinden we hem te Berseba. En eindelijk in Hebron. En daar te Hebron
is hij verhuisd. Van de aarde naar de hemel. Op 175-jarige leeftijd is deze vader der gelovigen in stille rust ontslagen. Toen is de zwerveling thuis gekomen. Daar had hij zijn eeuwig huis en daar behoefde hij nimmer meer te zwerven. O, dat leven des geloofsgeliefden, dat houdt wat in. Zie, dat zwervende geloofsleven, weet u waar het een vrucht van was? Dat was nu een vrucht van dat zaad dat naar het vlees uit hem geboren zou worden. Een vrucht van die gezegende Heere Jezus Christus, die nog meer gezworven heeft dan vader Abraham. Hoe heeft die dierbare Christus niet moeten zwerven, die uit eeuwige liefde tot zijn vader, uit eeuwige liefde tot de deugde Gods, en uit een eeuwige liefde tot zijn kerk, tot zijn bruid, het vaderhuis verlaten heeft en is willen neerdalen op deze door de zonde vervloekte aarde. En toen is dat leven van die gezegende Christus één grote zwerftocht geworden, van kribben tot aan het kruis. En horen we hem, vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan nederleggen. Maar als vrucht van dat zwerven van Christus heeft de grote zwerver Christus voor al zijn zwervelingen verworven dat ze weer een thuis komen hebben in het huis des vaders. Met de vele woningen. Hebt u dat ook? We zijn toch in wezen nog diep ongelukkige mensen, als we nog niet weten dat we een thuiskomen hebben. O, zullen we een thuiskomen hebben, dan zullen we iets moeten kennen van dat vreemdelingschapsleven wat een vader Abraham gekend heeft, geliefden. Gezworven her en derwaarts, maar in het geloof, levende op de belofte, klemde hij zich aan zijn God vast en hij is niet bedrogen uitgekomen. En zeker, dat is een weg die gaat zo helemaal tegen ons bestaan in. Zou Abraham daar nu geen last van gehad hebben? Toen nu? Hij heeft dat 100 jaar beleefd. Dat leven des geloofs. 175 is hij geworden. 75 was hij toen de Heer hem uit Canaan, uit Ur der Galdeën riep. Ging het nu altijd met die Abraham stillekens de Heer achterna wandelende? En hem aanklevende, ach, ook de vader der gelovigen. En dat staat er gelukkig tot troost en bemoediging van de kerke Gods. En ik wijs er wel dat je nu vanavond zelf zeggen kon, dat staat er nu gelukkig ook tot troost voor mij, als ik zie op mijn eigen leven. Want leven uit en door het geloof. Leven uit de belofte. Leven met de belofte. Leven door de belofte. Nog eens is een vrucht van soevereine genade. En dat gaat vierkant tegen onze zin en tegen ons willen en tegen ons bestaan in, geliefde. En daarom is dat vreemdelingsleven ook een leven waarin we moeten leren te sterven aan de oude mens der zonde. Altijd maar weer gekruisigd worden. Want ach, eigen zin, eigen mening, eigen wil. Oh, als we denken dat ze dood zijn, dan worden we gewaar dat ze springlevend zijn, geliefden. Och, daar heeft Abraham toch ook nog wel eens last van gehad. En nu noem ik maar een enkel voorbeeld uit zijn leven. Leefde hij zo kostelijk uit het geloof, toen hij Hagar, zijn dienstmaagd, nam, om uit haar gebouwd te worden. Ai mij. Het heeft ook Abraham bittere zielentranen gekost. Dat ongeloof, het houdt God verdacht in al zijn liefde, trouw en macht. Leven door het geloof is een voortdurende strijd om je eigen zin, je eigen wil te doden en te kruisen. En dat botst nu zo dikwijls, geliefde. En dan worden we altijd maar weer gewaar dat die oude mens der zonde nog niet dood is. En dat hij zo dikwijls weer onze rechten vragen wil. En zo is geloofsleven strijdleven. En zo kon Paulus aan het eind zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Maar ik heb het geloof behouden. Wel gelukzalig, geliefden, die dat nu met Abraham leren mag. Want als een vreemdeling hier beneden te leven, bedenk dit wel, geliefden, dat is nodig. En daarom werd dit vreemdelingenleven nu ook uw leven. Jezus, heel eerlijk, nu moest je zijn antwoord in je hart geven, hoor. Of ben je hier nog zo thuis? Gaat het hier nog zo echt naar de vlees? Al de ware Sionieten zijn vreemdelingen in dit mezeg der ellende. En zij beleiden het met David. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Gods geboden zijn hun gezangen ter plaatse hunner vreemdelingschappen. Natuurlijk bedoelen we dat vreemdelingenleven niet uitwendig, zoals bij Abraham. Ach nee, wij wonen in vaste huizen en in dorpen en in steden. Maar we bedoelen dat vreemdelingenleven, zoals een Abraham het door het geloof geleefd heeft, geestelijk. Want het Sion Gods is op reis naar het Jeruzalem dat boven is. En nu gaat Gods genade zo onwederstandelijk trekken uit de wereld. Hij trekt ze uit de stad des verderfs. En weet je welke vrucht dat draagt? Als we uit die wereld getrokken zijn, dan zult ge dit kenmerk in uw leven hebben. En ik bid u, toetser uw hart, uw leven aan, die getrokken wordt uit het der wereld. Die krijgt te zien hoe hij verdreven is uit het verloren paradijs. En die gaat uit met het oordeel des doods achter zich. Want die gaan beseffen, we moeten God ontmoeten. En we kunnen niet. Die worden in zichzelf verloren zondaren voor God. En met die dood achter zich kunnen ze vaak beven en sidderen. En zijn ze gegaan langs de Sinaï der wetgeving. Weet, die wet werd op Sinaï onder donder en bliksem gegeven. En heel dat volk van Israël, het zou gewis en zeker aan de voet van de Sinaï zijn omgekomen, waren het bloed niet op dat volk gesprenkeld. En omdat, op Gods bevel, Mozes, dat bloed op dat volk sprenkelde, kon het leven onder de donder en de bliksem van de Sinaï. Zo kan alleen de ontdekte zondaar, getrokken uit het Ur, uit het verloren paradijs, een zwerveling op aarde geworden, een vreemdeling hier beneden, met het oordeel des doods achter zich, met een heilige wet die hem veroordeelt, kan dat volk nu alleen maar leven, als het bloed op hun zielen gesprenkeld is. Want dat bloed dat Mozes sprenkelen moest op dat volk, opdat het niet zou omkomen, dat bloed, wees het niet heen naar het bloed des nieuwe verbonds, naar dat bloed van het geslachte lam van die gezegende en beminnelijke Heer Jezus Christus, want in dat bloed is de toren Gods geblust. Door dat offer, is de zonde verzoend en is de schuld betaald, zijn de deugden Gods verheerlijkt, heeft het recht Gods gezegevierd en is de wet van haar verdoemende kracht ontwapend door de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van die gezegende Heere Jezus Christus. En wat wordt dat nu een weldeg? Begrijp je dat nu? Zo gaan we nu vreemdelingen worden en komen we toch niet om. Dan is ons thuis hier niet meer, geliefden. Dan kunnen we in die wereld ook niet langer leven. Helaas, te veel wordt het nog beleefd, geliefden, en te veel kan dat hart nog zo vast zitten in de dingen van de wereld. Hoe kleeft mijn ziel aan stof. Ai, zie mijn nood. O, daarom moeten de pennen van onze leven stemt niet te diep in de aarde geslagen worden. Moeten we leren uit Christus te leven, geliefden. Moeten we leren alle schade en drek te achten, al losser gemaakt van dit ondermaans, al meer en meer worden voor en toebereid voor de stad die fundamenten heeft. En daarom de kruisen en de drukwegen die de Heere zijn pelgrims, de zwervers, hier beneden zo vaak geeft, geliefden. Dan moet de Heere wel eens weg gaan nemen waar het hart zo aan gehecht is. En dan neemt de Heere de Jozefs en de Benjamins wel eens weg. En dan neemt de Heere de Sara's en de Rachels weg, om ze maar weer alleen te zetten. Ik ben een zwerveling hier beneden. O, dat is wel eens smartelijk voor het vlees, geliefden. En het is toch zo nuttig, en het is toch zo nodig. Want weet u welke vrucht die nu draagt voor die pelgrims? Dit, dat al meer die levendige, innige, diepe behoefte in dat hart ontstaat om toch Christus te mogen leven. Om met die Christus maar verenigd te mogen zijn. Als dan de Heere alles maar eens wegneemt. En je staat weer alleen. O, die dierbare Christus, hij heeft dat volk gekocht met zijn dierbaar bloed. En hij heeft ze voor zijn rekening genomen, voor tijd en voor eeuwigheid, in eeuwigheid, geliefden. En dan wordt, en dat is zo'n rijke weldaad, als dan die Christus de grondslag van hun leven gaat worden. Weet, dan is voor die vreemdelingen hier beneden Gods woord hun reisgids. En Gods beloften zijn hun reisgeld. Gods geboden, hun gezangen ter plaatse hun vreemdelingschappen. En zie, dan zullen ze toch in dat land der vreemdelingschappen niet omkomen. Abraham, hoe hij gezworven heeft, maar hij is thuis gekomen. Eindelijk thuis. En zo zal de Heere al die zwervelingen eenmaal thuis brengen. God bewaart ze. De Heere zelf is een vurige muur rondom hem. En de deugde Gods in Christus zijn hun waarborg. Hoor, als die dichter van Psalm 48 zegt, gaat rondom Sion en telt haar torens, haar vestingwerken. Zo is voor die vreemdelingen de deugde van God de vesting rondom hen. En daarom kan de duivel ze toch in de eeuwigheid niet meer vernietigen. En zal de wereld ze niet meer voor goed in zijn klauwen krijgen. En zal dat zondige vlees dat zo vaak eigen zin en wil en mening nog te willen doorzetten in der eeuwigheid niet overwinnen. Tel haar torens, zie, Gods liefde, verkoor haar. Gods wijsheid bestuurt haar. Gods almacht beschermt haar. En Gods trouw vervult aan haar al wat hij haar beloofd heeft. Eén glimlach van Jezus aangezicht is meer dan de zonneschijn der aarde gedurende de eeuwen. En nu in het geloof, in de gemeenschap met de Heere geoefend wandelen door het geloof. Dat is een voet om tot hem te gaan. Een oog om op hem te zien. Een oor om zijn stem te horen. Een hand om hem aan te grijpen. En een arm om op hem te leunen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Kom, zwervers in dit moerbeidal. Kom, vreemdelingen in dit land der vreemdelingschappen. Houd aan. En grijpt moed, eens zal uw hart toch vrolijk leven. Ach, de Heer geeft er soms hier beneden, in dat vreemdelingsland, toch wel eens wat van. Let eens op het gezelschap van deze Abraham. Het gezelschap dat hij toch had in zijn leven. Want Gods pelgrim is nooit alleen. Al is hij soms eenzaam. We lezen en hij heeft in tabernakelen gewoond. Met Isaac en met Jacob. Die erfgenamen waren derzelfde belofte. Zie. De Heere heeft gezegd tegen Abraham. Ik ben met u. Overal waar gij zult heen gaan. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En zeker, dat is een belofte. Die geldt al die vreemdelingen hier beneden, die getrokken uit de stad des verderfs, nu op reis zijn naar de stad die fundamenten heeft. Maar ach, ze wanen zich wel eens alleen, al zijn ze het in wezen nooit. Och, denk dan maar aan Elia, ook zo'n pelgrim. Die zei toch ook een keer, lieve God, het is genoeg. Ik ben er nu nog maar alleen. Maar de Heere zegt, ach Elia, daar zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En zo zijn ze toch nooit eenzaam. Ze hebben toch altijd gezelschap. Niemand hunner zal jongeloos zijn. Abraham heeft nog 75 jaar met Isaac gewoond in dat land der belofte. En met zijn kleinzoon Jacob nog bijna 16 jaar. En vader en kleinzoon zullen dikwijls grootvader Abraham bezocht hebben. En dat is Abraham op zijn pelgrimsreizen als vreemdeling toch nog tot vertroosting en verkwikking geweest. God gaf hem zijn Isaac. Hij heeft nog 75 jaar, zeiden we, met zijn Isaac geleefd. En ook is voor Abraham deze belofte vervuld. En ge zult uw kind kinderen zien. Want hij heeft ook meegemaakt de geboorte van Jacob. En ook met zijn kleinzoon heeft hij nog bijna 16 jaar hier beneden gezworven. En zie, als vader Isaac en kleinzoon Jacob eens bij grootvader Abraham kwamen. Zeg, zou Abraham niet eens aan Isaac gevraagd hebben, waarom, mijn zoon, woont gij ook in een tent? Waarom niet weer verkeerd naar Ur der Galdeën? En hij heeft het aan Jacob, zijn kleinzoon, wel gevraagd. Jacob, blijft gij ook in dit land van uw vader en grootvader? En ze hebben beide, Isaac en Jacob, ieder voor zich geantwoord. Omdat ik hier geen blijvende stad heb, maar ik zoek de toekomende. Want ik ben erfgenaam, vader, grootvader, ik ben erfgenaam van dezelfde belofte als gij, mijn vader Isaac en mijn grootvader Abraham. Hoe had de Heere ook aan Isaac, het staat hier zo, erfgenamen van dezelfde belofte. Hoe had de Heere ook die belofte aan Isaac gegeven te Gerar? Al deze landen zal ik u geven en zal de eed bevestigen die ik uw vader Abraham gezworen heb. En hoe zal Isaac telkens herinnerd zijn geworden aan die dure eed op de berg Moria gezworen? Ach, misschien is Isaac er zijn leven lang wel stil van geweest. En als de zoon mag vertellen, vader, ik heb dezelfde belofte, daar komt ook de kleinzoon Jacob. En hij mag zeggen, grootvader en vader, ook ik heb die belofte van onze God gekregen. Te Bethel heeft God op hem gesproken. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven. Zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij zult heen gaan. En ik zal u wederbrengen in dit land en ik zal u niet verlaten voordat ik gedaan zal hebben al wat ik u beloofd heb. Zalig erfgenaam van dezelfde belofte. En liggen nu die drie patriarchen daar alleen in? Wel nee, geliefde, en dat is het heerlijke en het zalige en het gezegende voorrecht. Daar ligt nu heel de kerk Gods in die belofte. En die belofte heeft die kerk nu uit de mond Gods mogen beluisteren, heeft ze uit de hand Gods ontvangen. En zo mag dat volk ook hier in dat land hunner vreemdelingschappen wel eens inleven, toch gezelschap te hebben, verbonden met dat volk wat diezelfde God vreest en dat zich ook als een vreemdeling hier beneden gevoelt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die u maar mootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O, die geestelijke banden, die zijn nog veel sterker dan de bloedbanden. En zo hebben die eenzame zwervers toch wel eens gezelschap in hun leven op reis naar het Jeruzalem dat boven is. Kennen ze toch bij ogenblikken wel eens de oefening van de gemeenschap der heiligen? Want komen ze ook uit verre landen, hun harten smelten rap ineen. Wissen zijn mijn harten vrienden, hun taal is mijn harte tolk. En dat is zo wonderlijk, als vreemdelingen met elkaar gezelschap leven uit dezelfde belofte, vervuld met dezelfde hoop. Wel gelukzalig dat te mogen kennen. Ik kunt u er niet jaloers op worden. Wees nu eens heel eerlijk. Ik heb het op uw hoofd voor hoofd. Ach, ik heb het wel eens meer gezegd. Dan kunnen er wel eens ogenblikken zijn. Dan kwam ik naar het liefst die preekstoel af. En dan legde ik zo graag mijn linkerhand op uw schouder. En ik zou met mijn rechterhand uw hand willen vatten. En elkaar dan het heerlijke recht in de ogen zien. En het elkander nu eens afvragen. Kom, mijn vriend, mijn vriendin. Zijt gij nu ook een pelgrim? Zijt ge nu ook hier een vreemdeling? Zijt ge nu ook getrokken uit die stad des verderfs? En moogt ge wandelen op het smalle pad dat er leven bent? Komt aan dan en houd moed. God zal zijn belofte gewis en zeker vervullen. En daar eindig ik mee. Dan hebben we dit heerlijke uitzicht in ons leven, wat ook vader Abraham had. En dat is onze derde gedachte, het uitzicht op zijn leven. Hoor dan. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Ben je geloven? Dat houdt nu bij tijden en ogenblikken het hoofd omhoog. En dat doet bij tijden en ogenblikken het hart naar boven trekken. Bunyan, die op zulke meesterlijke wijze der vreemdelingen pelgrimsreis beschreven heeft, in zijn onsterfelijk boek, vertelt zo treffend dat de pelgrim kwam in een heerlijk landschap. Hij noemt dat liefelijke bergen. En als die pelgrim dan in dat landschap lieflijke bergen verkeert, daar heeft hij toch zo'n wijd en zo'n ruim uitzicht op de stad des hemels, op de stad des levens, waarheen de reis van die pelgrim was, geliefde. Wel nu, zo is het ook in het vreemdelingsleven van Gods kerk. De Heere zet de verrekijker des geloofs wel eens aan het oog der ziel. En dan rust de blik een wijle op het land der toekomst, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugt. Ja, daar, boven wolken en
sterrenhemel, waar de Heere zijn troon heeft, daar waar de volmaakte heerlijkheid van de enige en de drie-enige verbondsgod eeuwig volmaakt uitstraalt, daar waar de volmaakte engelen God dienen op zijn wenken en hun maker eeuwig eren, daar waar geen zonde is, nog enige onvolmaaktheid, nog moeite, nog smart, nog rouw, nog eenzaamheid, nog druk, daarboven is de stad die God zijn volk bereidde. En in die stad zal dat volk van God eeuwig wonen. De hopen daarop en het geloof daarin heeft Abraham versterkt om als vreemdeling te verkeren in een vreemd land. Zo nadrukkelijk staat het er, want hij verwachtte de stad. En in die verwachting ligt de verklaring van de levenskracht van Abraham. Hij kon in die verwachting alles dragen wat hem hier beneden overkwam. Geen leed kan opwegen tegen het heil dat hij verwachtte. En hij heeft het de dichter reeds voorgezongen. En al die gaf van het grote wereldfront is nooit die vreugd in mijn gemoed gereisd. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Hij heeft zijn leven lang maar in een tent gewoond. En een tent heeft geen fundament. Maar die verwachte stad Gods heeft fundamenten. En die fundamenten liggen boven het bereik van de duivel. Boven het bereik van alle helle machten en wereldmachten. Die kunnen er niet bij. De fundamenten van die stad liggen in het eeuwige welbehagen van de drie-enige God. Ze zijn gefundeerd in dat dierbare bloed van het gezegende Lam Gods. En zo staat dat fundament en staat die stad Gods eeuwig vast in God drie-enig zelf. En denk dan weer aan dat eenvoudige verspen. Wat winden dat er waaien en wat regen dat er blast. Het hoge huis van Zion, dat staat onbeweegd en vast. De stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester. God is kunstenaar, dat wil zeggen, God zelf is er de architect van. Hier beneden zien we dikwijls dit, dat een architect het huis of wat ook wat hij getekend heeft, zelf niet bouwt. Maar God drieënig is niet alleen de architect, hij is ook de bouwmeester van die stad. Kostelijk genoemd kunstenaar, want die goddelijke architect, zeg mij, hij heeft die stad zo getekend en hij heeft die stad zo gebouwd dat er voor al dat volk een ruime plaats is. En hij heeft niet één plaats voor één der zijnen vergeten, verwachtende de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester. God is onheerlijk aard. Hij kunt mijn ziel vervoeren. Zo heeft Abraham geleefd in die zalige verwachting. Zo is het gegaan met Isaac. Zo is het gegaan met Jacob. Ga het zo met het Sion Gods, ook vandaag, midden in een wereld vol rumoer, midden in een wereld waarin het al donkerder wordt, midden in een wereld waar alles op losse schroeven komt te staan, midden in een wereld waarin wij vreemdelingen zijn, waarin we ons thuis toch niet hebben. Heren, och, geef genade dat ik die pennen maar veel los heb in die aarde, om meer en meer te verwachten. De stad die fundamenten heeft, o volk van God, wat ben je toch gelukkig, leef je er nou uit? Of zit je daar nu nog onberoerd onder, dan zijn je pennen nog te vast in de aarde. Mogen God je genade geven om er nog eens aan te trekken. Hier waarlijk vreemdeling te mogen zijn. En dan die stad te verwachten, waar we gewis en zeker zullen binnengaan, door die parelpoorten wandelen op die gouden straten. En daar geen vreemdeling en bijwoner meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, dan altijd thuis, nooit meer zwerven, nooit meer zondigen, thuis, onder één dak, in één zalige gemeenschap, met God Drieëner en met al de gezaligden. Daar zijn ze op me wachtend, tot de parelpoort ontsluit. O, geve God, dat ge hier vreemdeling zijn mag, met een levende hoop, eens thuis te komen. Amen.
God is een toevlucht voor de zijne. Het eerste vers uit 46. En volzalige God, behagen het u. uw woord toe te passen aan de harten, opdat het vrucht dragen mag. Vrucht die meegaat over dood en graf en tijd en eeuwigheid verduurt. Doe ons met Gideon kennen het buigen en bukken onder een slaand God. Dat zou hem wel zijn. Ook in deze donkere tijden voor land en volk en voor uw kerk, waar we zo ver zijn afgeweken, de duisternis al dichter wordt. Als er een volk gevonden werd, dat onder uw oordelen kreeg te bukken, uw recht en gerechtigheid leerde toeschrijven, en door de kracht uwer genade mocht leren hopen, hoop op de Heere gij vromen. Ik is al in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Trouwe God, schenk ons die genade. Amen. Het 17e vers uit Psalm 68. Hij behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten, en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. Amen.